Mijn naam is René Peters. De afgelopen 10 jaar ben ik bezig geweest met de jeugdzorg. Eerst als adviseur, toen als wethouder en nu als Tweede Kamerlid. In deze podcast ga ik in gesprek over allerlei aspecten rondom de jeugdzorg. Om te komen tot praktische handvatten om de zorg voor onze jeugd te verbeteren. Welkom bij Peters Podcast.
Goedemorgen, welkom. Ik heb vandaag in de podcast Danielle Jansen, socioloog, werkzaam aan de Rijksuniversiteit in Groningen. En zij houdt zich bezig met de organisatie van zorg. Ja, dat levert me meteen 2 vragen op. Danielle, vraag 1, waar hou jij de hele dag mee bezig? En hoe komt het dat een socioloog zich bezighoudt met de organisatie van zorg?
Ja, leuke vragen. Wat doe ik de hele dag? Ik werk fulltime, maar mijn werk is eigenlijk verdeeld over verschillende onderdelen. Ik ben voor het grootste deel zit ik in het UMCG, Universitair Medisch Centrum in Groningen. En daar doe ik voornamelijk onderzoek bij de afdeling huisartsgeneeskunde. Mm-hmm. En ook nog wel wat onderwijs voor geneeskundestudenten. En mijn onderzoek richt zich dus inderdaad, wat jij zegt, op organisatie van zorg voor kinderen en adolescenten. En specifiek voor kwetsbare groepen. En het andere deel geef ik onderwijs bij sociologie, 2 vakken aan bachelor sociologie studenten die geïnteresseerd zijn in medische sociologie. En wat ik de hele dag doe, ik lees stukken, ik schrijf artikelen, ik bereid onderwijs voor, ik overleg veel. Dat een beetje, ja.
En hoe ben je er naartoe gekomen om je te specialiseren in juist die organisatie van zorg? Want bij sociologie, ik moet eerlijk zeggen, ik heb in Nijmegen gestudeerd, ik kende wel wat sociologen, maar dit vak heb ik nog nooit gezien.
Het is eigenlijk wel heel logisch. Organisatie van zorg, zeg maar, is, denk ik bij uitstek, vind ik, een sociologisch onderwerp. En helemaal ook wat betreft gezondheid. Want als je zeg maar naar de bestaande modellen kijkt, dan is hoe de zorg georganiseerd is een hele belangrijke determinant van gezondheid, ook van kinderen natuurlijk. Maar ook hoe de zorg georganiseerd is een hele belangrijke determinant van verschillen in gezondheid. Dus tussen bijvoorbeeld laag opgeleide groepen en hoger opgeleide groepen. Daar heeft het zorgsysteem echt een grote bijdrage aan. Mm-hmm. En ik ben begonnen mijn onderzoek op het gebied van samenwerking bij complexe groepen. En dat was toen met mensen met verstandelijke beperking en mensen met MS. En die hebben een heel team om zich heen. En hoe laat je die nu goed samenwerken? En door allerlei ontwikkelingen en wisselingen van hoogleraren ben ik toen wat meer naar de kinderen gegaan. En daar begon ik met de zorg voor jeugd. En daar kwam ik wel constant op het thema van hoe komen kinderen nu in zorg, welke trajecten krijgen zij en wat zijn de uitkomsten. En als je dan als socioloog ernaar kijkt, dan heb je dus kinderen met nagenoeg dezelfde klachten. Maar de een krijgt traject A en de ander krijgt traject Z. Hele verschillende trajecten, de uitkomsten zijn ook anders. En dat kun je dus niet zoeken in de klachten, maar dat zoek je in de omgeving van het kind. Dus het feit dat iemand wel zorg zoekt en een ander kind niet, dat komt bijvoorbeeld heel vaak door je sociaal netwerk of door je sociaal-economische status. Als je hoger bent opgeleid, heb je toch vaak meer zicht op van wie je moet benaderen en ook voor welke klachten wel of niet. En je hebt misschien ook een meer steunend netwerk dat zegt van goh, voor deze klacht moet je bij die hulpverlener zijn. En ook als je in het zorgtraject zit en je hebt meer sociale steun, dan is dat vaak toch gunstig. Het hangt wel af natuurlijk van het soort netwerk, maar het is gunstiger zeg maar voor probleem oplossen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk de kern van sociologie, dat je kijkt, dat je eigenlijk gezondheid, ziekte en zorggebruik gaat verklaren op basis van context en sociale factoren.
Ja, eigenlijk, als wij nu, deze podcast gaat voornamelijk over jeugdzorg. Ja. Niet alleen, maar toch voornamelijk. En als je nou ziet, toch wel apart dat je zegt van kinderen met een bepaalde klacht, die kunnen, de kinderen zijn eigenlijk niet hetzelfde, maar de klachten zijn hetzelfde. Wat we ermee doen is totaal anders en de uitkomst is ook totaal anders. En dat hangt mede af van de maatschappelijke context waarin die kinderen dus grootgebracht worden. Doen wij iets met die wetenschap? Ik wil nog niet cynisch zijn, maar ik heb, als ik zie hoe dat soms gaat bij gemeenten, dan hebben we een aanbod.
Ja. Er wordt nog te weinig mee gedaan. En dat is niet alleen in de zorg voor jeugd, maar dat is ook in de hele gezondheidszorg. Want dat is in feite, als je alleen naar de klacht kijkt, dan is dat het klassieke medisch model, zeg maar. En je ziet wel steeds vaker ook bij bijvoorbeeld kinderartsen, die zien toch wel vaak ook door de veranderende problematiek dat context er veel meer toe doet. Ook je krijgt tegenwoordig veel meer kinderen op het spreekuur bij de huisarts, maar ook bij de kinderarts met leefstijlproblematiek, mentale problemen. En waar voorheen echt de nadruk meer was op het repareren van het kind, het beter maken, wordt nu veel meer gekeken naar de context. En van in wat voor gezin leeft dat kind, wat doet zo'n kind in zijn vrije tijd. En je ziet ook dat disciplines veel meer gaan samenwerken. Dus niet alleen vanuit het ziekenhuis, maar ook meer samenwerken met jeugdartsen, met huisartsen. Dus dat is wel, komt wel op gang, maar dat gaat heel langzaam. En in de jeugdzorg, ja, daar wordt natuurlijk context wel meegenomen. Maar wij hebben onderzoek gedaan naar wat werkt voor gezinnen met complexe problemen. En dan zie je eigenlijk dat, alhoewel het in de handleidingen van de interventie staat, dat sociaal netwerk goed moet worden meegenomen, dat dat lang niet altijd gebeurt. Dus we willen wel en we zien het nut er wel van in, maar het is ook best wel moeilijk van hoe neem je zo'n sociaal netwerk mee en ook wanneer is een netwerk goed genoeg, zeg maar, om ingeschakeld te worden? Dat zijn best lastige vraagstukken.
Ja, dat zijn lastige vragen. Ja, dat is nog even een ander ding, maar daar komen we dadelijk wel weer bij. Van hoe komt het dan dat we dat weten? Dat een kind met een klacht, dat is één ding, dat oplossen met alleen een medisch model, nou, dat werkt dus niet, dat weten we in de jeugd al. Dus je zult gewoon aantoonbaar, gewoon als je het systeem niet sterker maakt, dan helpt het niks wat je ook doet. Nee. En we doen dat onvoldoende. We werken niet met die wetenschap, we sturen daar niet voldoende op.
Nee, ik denk, nou kijk, ik heb de meeste expertise in de gezinnen met complexe problemen. Mm-hmm. En daar zien we gewoon inderdaad dat het kind vaak te weinig wordt betrokken. Dus het is toch vaak een interventie die gericht is op de ouders en terwijl het om het kind gaat, zeg maar. Er gebeurt ook nog wel vaak dat het, nou ja, min of meer symptoombestrijding is. Dus je gaat de gedragsproblemen of emotionele problemen van het kind oplossen en vergeet daarbij wat de stressoren zijn voor ouders, bijvoorbeeld om op dat moment niet goed te kunnen opvoeden. En het betrekken van het sociaal netwerk gebeurt dus ook nog te weinig. Dus die context, dat kan veel beter ingeschakeld worden. Maar we weten ook uit onderzoek dat als je die complexe gezinnen hebt, die hebben ook vaak netwerken die niet altijd steunend genoeg zijn. Dus dat vergt echt, nou ja, ook hier weer goed in kaart brengen van hoe ziet dat sociaal netwerk eruit en welke leden van dat netwerk zouden we kunnen inschakelen om dat gezin weer verder te helpen.
Ja, maar nou is het toch eigenlijk grappig dat als wij, dat heb ik vaker in deze podcast, als ik mensen spreek en die vertellen dan dingen, en dan denk ik, ja, dit is eigenlijk precies wat wij in 2014 met z'n allen beoogd hadden. We zeiden, we gaan decentraliseren, want dan kunnen we integraal kijken, dan kunnen we het netwerk versterken, dan kunnen we normaliseren, dan kunnen we de juiste zorg inzetten, want gemeenten kennen die mensen. Dan kunnen we de mensen in hun kracht zetten, zo gezegd. Ik geloof dat dat ongeveer de termen waren die we gebruikten. En eigenlijk is dat wat je nu ook zegt. En toch hoor ik aan alle kanten, als ik de kranten lees, van ja, dit is toch niet wat we moeten doen. We moeten juist centraliseren. En, we gaan weer de andere kant op. Hoe kijk je daarnaar?
Ik denk niet dat we nu weer terug moeten naar centraliseren. Kijk, de gedachtegoed van decentralisatie, daar kan ik me heel erg in vinden. Want die uitgangspunten van de decentralisatie, die zijn denk ik heel goed en ook heel logisch. We weten allemaal dat, tenminste in 2018 was die evaluatie van de jeugdwet, die laat zien dat die feitelijke transitie is natuurlijk wel gelukt, maar dat is ook niet het moeilijkste. Maar die transformatie, daar zit het hem in. En daar zien we nog niet veel resultaten van. En ik denk dat die transitie is toen best wel snel in gang gezet. En ik denk dat er een onvoldoende plan bij is gekomen van, goh, hoe gaan we die transformatie dan ook goed regelen? En die transitie is gebeurd, heb ik het idee, en dan moet de gemeente op dat moment zelf met ook nog minder budget gaan kijken van, goh, hoe moeten we dat eigenlijk doen? Terwijl, kijk, nu zijn gemeenten steeds meer, die weten steeds meer waar het over gaat en wat ze moeten doen. Maar ik weet nog, ten tijde van die transitie, dat iedereen zei van, goh, waanzin dat je dat bij de gemeente neerlegt, want er zit geen enkele expertise. En dat was toen ook zo. Dus het is eigenlijk ook onmogelijk om te verwachten dat je zo'n grote verandering, dat je ervan uitgaat dat maar goed komt. Er had veel meer een plan bij moeten. En ik werk internationaal ook heel veel samen op het gebied van zorgsystemen. En dan hebben wij een groepje waar we willen kijken om die zorgsystemen veerkrachtig te maken. Duurzaam, resilient. En dat betekent dat je eigenlijk op alle onderdelen. En die zorgsysteem, die organisatie van zorg is ontzettend breed. Dat gaat over financiering, dat gaat over opleiding van personeel, dat gaat over beschikbaarheid van middelen. Nou, eigenlijk, je kan het zo gek niet bedenken of het zit in die organisatie van zorg. En ze zijn nu op Europees niveau, hebben ze een soort raamwerk gemaakt van waar en op welke momenten moet je dingen in kaart brengen. Zodat je weet aan welke knop je moet draaien om wat bij te kunnen sturen. En bij die transitie is er op één moment is er een verandering doorgedrukt. En men is vergeten om een systeem in werking te stellen. Dat gaat monitoren van, goh, hoe verloopt dit hier? En waar moeten we bijsturen om te komen waar we willen komen? Mm-hmm. En er zijn wel landen met goede voorbeelden van decentralisatie. Maar we weten ook dat interventies of programma's of wat dan ook, als je die van het ene land naar een ander land doet, dat is geen garantie op dezelfde uitkomst. Want we hebben een hele andere cultuur, een andere politiek.
Hetzelfde als dezelfde zorg bij een ander kind is ook niet per se goed.
Nee.
Maar eigenlijk, dus hoopvol toch, van de ene kant. Je zegt eigenlijk, de uitgangspunten van die decentralisatie waren volkomen logisch. Dit moeten we willen, integraal dicht bij die mensen. Dat hoort bij gemeentes. Als je dat zomaar over de schutting gooit, om ze even kort door de bocht daar, en dan verwachten dat het zomaar goed komt, dat is een beetje onverstandig. Te haastig en lastig. Maar goed, het zit nu bij gemeentes. Het gaat dan niet meer weg.
Nee.
Want nu beginnen we langzaam die expertise wel op te bouwen. En nu het zou toch wel doodzonde zijn om dat kind met dat badwater weg te gooien. We gaan dit doorbouwen. Je zegt ook van, willen we veerkrachtige systemen, zorgsystemen, dan moeten we monitoren, in kaart brengen, welke knoppen zijn er überhaupt, wat is het probleem, hoe kunnen we daaraan draaien? En op dat punt zitten we nu. We hebben dat niet per se. Hoe gaan we dat, als ik ben nou wethouder, of ik ben eigenlijk Hugo de Jonge, of nee, die gaat er niet meer over, Paul Blokhuis, die gaat natuurlijk deze podcast ook luisteren. En die zegt van, hoe gaan wij nu zorgen dat er regionaal, of lokaal, of landelijk, wel zo'n dashboard komt met knoppen waarvan ik weet, hey, als we het nou goed in de gaten houden, dan kunnen we er wel een beetje aan draaien. Dan weten we in ieder geval welke kant erop sturen. Want nu, ik heb soms het idee in het debat, dan alsof we op de snelweg rijden, dat we als een malle links en rechts aan de stuur gaan draaien. En we raken de vangrail en dan valt het nog mee.
Ja. Nou, dat idee heb ik ook. Nou, weet je, volgens mij, kijk, er moet het belang van zo'n monitorings- of informatie- of datasysteem, zeg maar, moet gewoon erkend worden op landelijk niveau. En als dat erkend wordt, dan betekent dat er geld voor moet vrijgemaakt worden. Want dat is een hele grote operatie. En er zijn wel initiatieven, ook lokaal wel, waar data wordt verzameld. Maar wil je daar iets mee kunnen doen zodat je de zorg kunt verbeteren, dat valt vaak tegen. Omdat het ook dat eigenlijk niet goed genoeg is uitgedacht. Of je kunt het niet vergelijken, want je wilt ook regio's of gemeenten met elkaar vergelijken. En het liefst zou je ook met het buitenland willen vergelijken. En dus je moet gewoon één goed informatie- of monitoringssysteem hebben waarbij experts meedenken van, waar willen we nu naar kijken? Op welke elementen, zeg maar, moeten wij gaan meten, zodat wij, zoals je ook zegt, bij kunnen draaien, bij kunnen sturen, zodat we over een periode krijgen wat we willen krijgen. Dus dat is denk ik het belangrijkste.
Ja, dus eigenlijk zeg je, Paul, excellentie moet ik dan zeggen natuurlijk. Ik wil gewoon Dat kost geld, maar goed, dat maakt niks uit. Geld, als je ziet hoeveel geld er in de jeugdzorg gaat, lijkt
nou,
me dat niet.
Nou, en uiteindelijk hoop je dat het geld oplevert natuurlijk. Hè?
Maar wij willen weten welke factoren werken, welke niet. Wat moeten we bijhouden? Ja. Wat is gewoon data, maar geen informatie, dus hebben we niks aan. Nee. Daar willen we eigenlijk lokaal ophalen, maar ook landelijk kunnen vergelijken.
Ja, klopt. En want je ziet dat nu ook in tijden van COVID. Als je nou een heel mooi datasysteem had gehad, dan kon je precies zien wat deze COVID-pandemie zeg maar doet op de organisatie van zorg. Niet alleen wat betreft uitkomsten. Hebben jongeren meer mentale problemen? Zitten ze meer achter een schermpje? Bewegen ze minder? Maar ook qua proces van hoe is de toegang tot zorg? Hoe verlopen verwijsprocessen? Al dat soort dingen. En dat moet je echt weten, want als je dat gewoon monitort, dan kun je het zien. En dan is het een kwestie van bijsturen op het moment dat dat nodig is. En dan, als het goed is, herpakt dat systeem zich en gaat het door. En dat is de ideale wereld. En dat is, hebben we niet in Nederland en in heel Europa worstelt men met dit probleem. Want de dataverzameling is nergens eigenlijk heel goed. Maar het is wel essentieel. Maar dat heeft tijd nodig. En je kan niet zeg maar nu eerst jaren wachten doordat je een goed monitoringssysteem hebt. Dus wat ik ook. Kijk, we hebben inmiddels al heel veel onderzoek gedaan. En we weten ook al wel voor een deel wat werkt en wat niet werkt. En daar moet je ook bepaalde keuzes in maken. En keuzes, denk ik, maken voor hetgeen waarvan we weten dat het effectief is.
Oké, dus dat er een systeem moet komen met data waar we landelijk informatie uit kunnen halen. Dat we echt leren hoe zit nou dit systeem in, hoe werkt nou bepaalde groepen, wat is de toegang, die hele stromen kun je in beeld brengen. Ja. Kun je voor leren, je kunt dan bijsturen. Daar zie je in ieder geval, dat is een goede tip voor ons in ieder geval meer in dan radicaal aan het stuur draaien. Recentraliseren, nationaliseren, alles naar de zorgverzekeringswet, via de huisarts op en aan de stuur. Nee, eerst nou eens even kalm. Kijk wat er echt gebeurt, breng dat nou goed in kaart en zoek dan naar de juiste knoppen om een klein beetje aan te draaien.
Ja.
Maar dat is allemaal, dat gaan we doen natuurlijk, maar dat is morgen niet geregeld.
Nee.
Nu ben ik even weer wethouder in Groningen, waar je vandaan komt en in ieder geval werkt. Wat zou ik daar dan kunnen doen? Want volgens mij weten wij eigenlijk al best wel veel dingen die werken of niet werken, maar handelen wij met die kennis? Vraag me dan af.
Nog niet, denk ik niet genoeg. En gemeenten hebben natuurlijk ook de vrijheid om te doen wat zij denken dat goed is. En dus ook gebruik te maken van programma's of interventies die niet effectief zijn. En zolang die ruimte er is, weet ik niet of we dat tij kunnen keren. In de afgelopen jaren heeft ZonMW, de financier van het onderzoek, heeft een aantal consortia in het leven geroepen op eigenlijk alle aandachtsgebieden in de zorg voor jeugd. En ik was projectleider van het consortium zware opvoedproblemen, multiprobleemgezinnen. En ieder consortium heeft voor zijn of haar domein in kaart gebracht van wat werkt nu voor deze specifieke groep. Er was iets van sociale vaardigheden, ernstige externaliserend gedrag, lichte opvoedproblemen, kindermishandeling, ADHD, druk gedrag, angst en depressie. Ik geloof dat ik ze allemaal heb gehad nu. En die onderzoeken zijn afgesloten en die geven echt al heel goed inzicht van uit die databank van het Nederlands Jeugdinstituut. Daar zitten honderden interventies in. En wij hebben bijvoorbeeld voor die zware opvoedproblemen en multiprobleemgezinnen hebben gekeken. Waar de destijds iets van 28 interventies. Waar gaat het nu over? En dan zie je, we hebben eerst de effectieve, waar iets bekend was over effectiviteit. Nou, er waren de 8 van de 28. De rest hebben we eerst terzijde geschoven. En van die 8 hebben we, daar heeft een promovendus gedaan. Die heeft heel gedetailleerd de handleidingen doorgesproken. Gesproken met experts van wat gebeurt er nu in de interventies. En dan zie je van die 8 interventies zijn er 6, min of meer hetzelfde. En daar hebben we naar gekeken van wat zit daarin en wat lijkt nu effectief. Dus voor dit soort gezinnen met complexe problemen hebben we redelijk op het netvlies wat werkt. Dus je kan eigenlijk, dat was het doel, ook gewoon comprimeren. Je hoeft niet geen 28 interventies voor één probleem te hebben. Nou is het ook niet één probleem, want je hebt ook gezinnen met multiproblemengezinnen met een verslaafde ouder of met een lichte verstandelijke beperking, waardoor je wel zeg maar add-ons moet hebben of nuanceverschillen. Maar de basiselementen over die interventies zijn gewoon gelijk. En daar komt zeg maar ook dat gegeven uit, bijvoorbeeld dat het sociaal netwerk gewoon onvoldoende wordt betrokken. En dat wordt wel aangegeven in de handleiding, maar in de praktijk zie je dat hulpverleners dat lastig vinden. Dus die moeten meer instructies of scholing krijgen van hoe doe je dat nou verstandig zo'n netwerk betrekken. En we hebben ook interviews afgenomen. En daar blijkt ook uit dat ouders het zelf ook prettig vinden om hun sociaal netwerk erbij te betrekken. En ook kinderen meer te betrekken. Dus al die consortia die hebben wel eens op een andere manier, maar die kunnen allemaal laten zien zeg maar wat voor die groep, wat er al bekend is. En het is heel veel onderzoek, heel complex, dus we weten nog niet alles, maar dit is echt een hele mooie eerste stap geweest om te ontrafelen binnen die interventies van wat doet het er nu toe.
Maar dan ben ik nu wethouder en ik hoor dit en dan denk ik, ja, ik ga toch eens even vragen aan mijn ambtenaar, voor zover ik dat zelf niet weet. We hebben in ieder geval een set aan te definiëren problemen. Of het nou multiprobleem is, of het nou depressie is. Nou, die kunnen we bekijken. Daar moeten wij een aanbod voor hebben, zou ik dan zeggen.
Ja.
We weten, de wetenschap kan ons zeggen wat werkt en wat niet. In ieder geval grotendeels. Ja. Dan zou mijn eerste vraag zijn natuurlijk, hebben wij eigenlijk wetenschappelijk bewezen methodieken ingekocht en niks anders?
Ja, nou dat
zou mijn eerste vraag zijn. En als ik zeg, ja, dat weten we niet, dan zou ik er als een sodemieter eens achter komen.
Ja.
En als ik weet, ja, die hebben we ingekocht, maar ook nog een heleboel andere dingen waarvan we eigenlijk geen idee hebben of het werkt, dan ga ik mee stoppen.
Ja, nou dat hoop ik eigenlijk ook. En ik weet ook wel dat, dat gemeenten niet alleen interventies in hun aanbod hebben, zeg maar, die effectief zijn. Ik denk dat het aanbod voor het grootste deel, wellicht wel 80%, en dat zal natuurlijk per gemeente verschillen, uit interventies staan die niet effectief zijn en die waarschijnlijk ook niet eens zijn opgenomen in de databank effectieve interventies. En dat betekent dat ze ook niet theoretisch onderbouwd zijn.
Okay.
En dus als ik als wetenschapper of onderzoeker, maar ook iemand met hart voor mijn vak, namelijk het verbeteren van de zorg voor kinderen en jongeren, zou zeggen van, nou, haal in ieder geval die interventie waarvan we totaal niet weten wat het doet, haal dat uit je aanbod. Want er is wel aanbod voor gezinnen van allerlei problematiek.
Maar dan zeg je, tip 1, breng in beeld wat je nou eigenlijk hebt gecontracteerd. Kijk of dat bewezen effectieve methodieken zijn. Nou, 80% dus niet, neem er afscheid van. En ik ga meer kopen van die 20%, zullen we maar even zeggen.
Ja.
Dat is stap 1, dat kan iedereen doen. Stap 2 wordt dan, wat zijn nou de bewezen effectieve dingen? En doen die aanbieders dat dan ook? Dus ik bedoel, als dat dan wil zeggen, nou als dan werkt inderdaad netwerk goed betrekken, dan wordt mijn kwaliteitszorg, ik hoef geen lijstjes ingevuld te hebben, ik wil weten dat jij doet wat werkt. Dus laat maar zien hoe jij het netwerk betrekt.
Ja.
En dat kun je, en dan zou je derde ding zijn, en hou dat dan bij, in ieder geval lokaal, verzamel die data om te laten zien dat inderdaad werkt het wat je doet.
Ja.
Niet heb ik een aanbod ingekocht voor iets wat een probleem is, ja dat hebben we, nou hoera. Dus eigenlijk zeg je dan, gaan wij op kwaliteitszorg, dan doen we het volgende. Krijgen mensen snel hulp, zijn er wachtlijsten, geven we er genoeg geld aan uit, is er klanttevredenheid? Nou ja, als iemand klapper geeft als antwoord, zegt hij nog dikwijls dankjewel, dus ik heb, maar goed. Dat is geen kwaliteitszorg. Kwaliteitszorg zou zijn, hebben wij methodes waarvan we weten dat het werkt, en doen we wat werkt, en controleren we dat.
Ook dit weer voor die interventies voor die gezinnen met wat zwaardere problematiek. Dan weten we dat sommige interventies, daarbij wordt ook of dat is een onderdeel van de interventie, dat je zeg maar gaat monitoren en ook gaat overleggen met experts over de casuïstiek, zeg maar, die je behandelt met een bepaalde interventie. Dus daar zit al een hele check op. En dat zijn ook interventies die je eigenlijk precies zo moet uitvoeren zoals het in de handleiding staat. Want er is bijvoorbeeld ook een interventie die zegt ook als je het eigenlijk niet uitvoert zoals het hier beschreven staat, dan is de kans groot dat het niet werkt. Dus als het niet werkt, dan heb je ergens zelf iets in het proces fout gedaan. Maar niet iedere interventie is zo strikt geformuleerd. En het is ook een beetje schipperen, want kijk, je wil ook niet het hele veld continu belasten met allerlei dataverzameling. Dus op een gegeven moment als er iets bekend is over de effectiviteit van een interventie, dan denk ik dat je ook in grote lijnen vertrouwen moet hebben in de professionals die die interventie geven en in de interventie zelf. Want je kan niet alles gaan monitoren, alleen je moet op bepaalde hoofd elementen, zeg maar, dat moet je, hoe is de toegang?
En, ja, maar dan zou ik zeggen van ja, ik kom uit het onderwijs en dan gaan we daar kwaliteitszorg doen. Dan is het oorspronkelijk gingen we kijken, halen mensen een diploma? Ja, nou ja, dat kun je ook, daar halen ze altijd wel natuurlijk. Dat was outputmeting. Ja, dat werkt wel. What gets measured gets done, zullen we zeggen. Ik kan ze ook in de vijfde laten zitten, dan gaan ze in de zesde wel slagen. Ik bedoel, dat is één kant. Aan de andere kant, we kunnen ook de input gaan meten. Hebben we er voldoende geld aan uitgegeven? Maar eigenlijk, je zegt, er zijn principes waarvan we weten dat werkt. Dus om nou te voorkomen dat ik doorga met data verzamelen, dat ik iedereen overspoel met dingen. Ik wil gewoon meten dat jij die principes volgt waarvan we weten dat het werkt.
Ja. Ja, en ook wat je zegt, kijk, als je naar zorgsysteemonderzoek gaat, dan heb je inderdaad eerst, wil je kijken, hoe zijn de randvoorwaarden? Mm-hmm. Dus is het personeel voldoende opgeleid? Is er voldoende budget om de zorg te verlenen? Zijn er voldoende producten aanwezig? Hoe is de financiering? Dat zijn eigenlijk de vereisten om goede zorg te lenen. En dan kan het zijn dat je in de zorg voor jeugd mensen toch vaker moet scholen. Omdat dat als ze eenmaal van school, van de opleiding komen, dan hebben ze wel een aardig pakket. Maar dat hele veld is zo in ontwikkeling dat je misschien veel vaker moet bijscholen om te bereiken wat je wilt bereiken. Maar dat is ook een van de knoppen, zeg maar, waar je...
Maar dat is een interessante knop. Want ik denk als je weer in de gemeente zit en je zegt het moet allemaal goedkoper, Dan ga je, dan zou je zeggen, ja, scholing, daar zit er dan niet in. Hè? Want,
nee, ja, tenzij je ervan overtuigd bent, en daar ben ik wel van overtuigd, dat als je, kijk, dat draaien aan die knoppen, dat zal in het begin misschien wat voor toename van de kosten zorgen. Maar uiteindelijk wil je daarmee bereiken dat de juiste zorg op de juiste plek door de juiste persoon wordt gegeven. Ja. En dat resulteert in lagere kosten. Dus het is een investering. En we weten gewoon dat hoe optimaal die structuurelementen zijn van zo'n zorgsysteem, dus opleiding, al die dingen die ik net noemde, hoe beter de kwaliteit, de toegang, de veiligheid van zorg, en dus hoe beter de uitkomsten en hoe minder de ongelijkheid in zorg. Daar is onderzoek naar gedaan. En het klopt dat het investeren is, maar die betaalt zich wel op den duur terug. Ja. Alleen niet misschien hetzelfde jaar of binnen 2 jaar, misschien langer. Maar dat doen we in feite nu ook met die hele transitie. Daar zien we ook nog niks van terug, terwijl er ook aldoor maar geld in wordt gepompt.
Ja, meer en meer.
Ja.
Anderhalf jaar meer dan we hadden gedacht, blijkbaar.
Ja. Ja.
Nou, een deel daarvan kun je wel gebruiken om het beter te doen, zou ik zeggen.
Hè? Ja.
Dan vat ik jou, probeer ik het helemaal samen te vatten, want zo'n beetje aan het einde van de podcast. Je zegt, willen we de decentralisatie, daar zaten goede ideeën achter. Nou, dat, er is eigenlijk zonder plan, het idee is goed, succes er maar mee, over de schutting. En daarmee wist je eigenlijk zeker, dat gaat de eerste jaren niet beter worden. Zeker niet omdat we er ook nog financieel onder druk bij gezet werden als gemeente. Nou, inmiddels zijn de financiën, er gaat meer geld dan ooit naar de jeugdzorg. Maar dat zowel vanuit het Rijk, maar ook zeker ook nog lokaal. En dan zeggen wij moeten hiervan, we moeten niet als een mal aan het stuur gaan draaien. Nee. We moeten niet echt radicale keuzes moeten gaan maken. We moeten in beeld brengen, wat is nodig en welke knoppen kunnen we draaien. Lokaal betekent dat. Dus dat is één ding, dat moet landelijk gebeuren, maar de data verzamelen lokaal. Lokaal zeggen we dan als eerste tip, zorg nou dat we weten wat werkt, zorg dat je dat inkoopt. We weten wat die mensen moeten doen, zorg dat ze dat dan ook doen. En breng als gemeente in beeld dat je, als we weten dat heb je hoogopgeleid personeel nodig. Er moet voldoende financiering zijn, er moet voldoende scholing zijn. Als dat de dingen zijn waarvan we weten dat het essentieel is, gaan wij meten dat we dat ook doen als gemeente. Ja. Dan gaan we kijken wat de uitkomsten is. Die gaan we landelijk verzamelen en zo gaan we het beter maken.
Ja, en nu met dat enorme bedrag erbij, dan draai je dus aan één knop. Want dat is wel één knop binnen het hele systeem. Zonder te weten van, als we nou aan die knop gaan draaien, we stoppen er meer geld in, wordt het dan beter? Op welke aannames is dat gebaseerd? Dat weten we niet. En dat is zo jammer. Je kan veel beter, en daarvoor moet je monitoren, aan welke knoppen moeten we echt draaien om het verschil te maken.
Ja. In bokstermen zou je zeggen, het gaat niet om steeds harder te slaan of steeds meer te slaan, maar je moet raak slaan.
Je moet gericht slaan.
Je moet gericht slaan. Ja. En nu doen we het met een blindekom.
Ja.
Nou, dat hebben we aardig samengevat.
Ja.
Mag ik jou hartstikke bedanken voor deze podcast. Het is eigenlijk een hoopvol verhaal, maar het wordt wel een hoop werk.
Ja, nou, daar ben ik het helemaal mee eens.
Dat gaan we doen. Dank je wel.
Ja, graag gedaan.
Dank je voor het luisteren naar dit gesprek. Ik hoop dat je het interessant gevonden hebt. Delen mag, vergeet je niet te abonneren en tot de volgende aflevering van Peters Podcast.